altijd even kijken wie er allemaal zijn. Ik heb nu de presentielijst ingevuld, dus het is helemaal goed. Fijn dat u er bent. We hebben afgesproken dat we in deze ochtenden, de ochtenden waar ik hier ben, het leven van David zouden gaan overdenken. Daar is al een paar keer sprake van geweest. En ik heb heel voorzichtig, een aantal weken terug, toen niet iedereen hier was, een klein begin gemaakt met David en iets gezegd over wat we zouden willen doen. Maar nu willen we dan echt beginnen met elke eerste zondag van de maand een klein stukje verder gaan met het leven van David. Omdat ik dat heel erg belangrijk vond, mooi vond. Zelf had ik een soort reprimande richting mijzelf van, je weet over het leven van Jozef bijvoorbeeld een hele serie te houden, maar over het leven van David niet. Wel, fragmentarisch, natuurlijk. De Heer is mijn herder en zo, en vele andere dingen. Maar om nou een hele lijn te vinden in het leven van David, dat was een beetje moeilijk voor mij. Toen ben ik 4 weken naar Schotland gegaan met de bedoeling, nou, om vakantie te houden. Maar ook met de bedoeling om dit stuk van Gods woord te bestuderen. Dat heb ik gedaan. En daar is voor mezelf heel veel zegen uitgekomen. Een aantal maanden terug inmiddels. Dus ik wilde zo graag met jullie ook dat bijzondere van Davids leven gaan delen. En ja, dat is uniek. Nu heb ik twee keer of misschien wel 3 keer tijdens een kersttoespraak hier iets verteld over Bethlehem. Bethlehem is heel bekend van de kersttijd. Bethlehem is dat van de 11 stedentocht, maar Bethlehem is wat anders hoor. Bethlehem is heel erg uniek. De eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel is in het boek Genesis al, waar Rachel geboorte geeft aan haar tweede zoon. En ze noemt die tweede zoon, omdat ze zelf sterft op dat moment, Benoni, zoon van mijn smarten. Jacob verandert dat in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Eigenlijk is dat typerend voor Bethlehem. Altijd als iets voor het eerst voorkomt in de Bijbel, geeft dat een flink stuk richting aan. Dat is een grote hulp bij Bijbelstudie. Je moet dus gaan speuren naar de plek waar dat het eerst genoemd wordt. Iets dan, wat dan ook, voor het eerst voorkomt. En Bethlehem dus, gekenmerkt door de zoon van smart, verandert in de zoon van zijn rechterhand. Probeer het dus. De zoon van smart verandert in de zoon van Gods rechterhand. En dat is heel mooi. Dat is ook heel uniek dat zoiets in de Bijbel voorkomt. En zo gaat het verder. En vele keren komt het woord Bethlehem voor. U weet van Rut en van Naomi. U weet van van alles wat daar is gebeurd. Hoe ze daar Boas vindt, met Boas gaat trouwen. En uiteindelijk een nazaad geeft. En in het geslachtsregister in het boek Rut komt al Isaï voor. En Isaï, de vader van David. En je bent helemaal terug. Waarom zou de Heer Jezus in Bethlehem geboren zijn? Nu, daarom. We waren een keer met een Palestijnse gids, dat heb ik toen ook gezegd. En dat was aanvankelijk een beetje moeilijk woord. Ik was gefrustreerd, omdat onze Joodse geliefde broedergids moesten inleveren en daar een Palestijnse gids voor in de plaats kregen. Ik denk, Dat moest vanwege de muur en vanwege allerlei toestanden daar. Maar die Palestijnse gids heeft mijn hart geraakt. En toen ik daar nog een keer kwam later, heb ik gevraagd of ik alsjeblieft die gids weer mocht terugzien en mocht krijgen. Die Palestijnse gids zei eigenlijk dit. Weet je waarom de Heer Jezus in Bethlehem geboren is? Mijn verhaal van Genesis, weet je wel, van Rut en zo, dat kun je dan zo oplepelen. Maar hij zegt, dit is een heel andere reden. En dat is alle paaslammeren tijdens de paastijd geslacht, volgens Flavius Josephus, dat is die echte Joodse geschiedschrijver, alle paaslammeren komen uit Bethlehem. Oh, En dus komt het paaslam. Dus dat was een hele andere insteek, maar ook mooi, ook heel diep. En waarom is dan die boodschap aan herders gegeven? Waarom is er niet een proclamatie boven Jeruzalem uitgegaan, zodat alle godsdienstleraren in Jeruzalem dit in één keer zouden horen? Nee, dus daar. Nou, dat is omdat er daar mensen waren die altijd zorg hadden voor het offer. Ook dat is mooi, is van hem afkomstig. Maar dat vond ik heel, heel teer, heel mooi. Daar waren mensen die zorg hadden voor het offer. En omdat ze zorg hadden voor het offer, kregen zij over het offer de eerste informatie. Daarom die boodschap aan herders. Een beetje outcast, verder, niet zo in tel. Net als in Egypte, daar is een schaapherder een gruwel. Als je nog helemaal niks meer kunt, kun je dat nog of zo. Maar dit is een insteek. Nu, David is geboren in Bethlehem. En daar is David tot koning gezalfd door Samuel. En toen is het begonnen. Maar dit heb ik al een keer geventileerd. Ik wil nu met jullie lezen iets uit 1 Samuel 15 en 16. 1 Samuel 15 en 16. Saul is koning geworden in Israël. In de tijd van David dus. En Saul was aanvankelijk een geweldig iemand. Hij stak kop en schouders uit boven de rest. Letterlijk. Hij was een kop groter dan alle anderen. Staat in de Bijbel. Ik verzin dit niet. Dat staat er gewoon. Dus hij was een hele grote man. Een hele lange man. En hij was ook best bescheiden. Hij wilde ook niet. Hij wilde wel wegkruipen. Deed hij ook. Achter het pakgoed. Daar was hij ergens weggekropen. Want hij wilde helemaal niet in de picture zijn. Helemaal niet op het podium. Toch is het niet goed gegaan met Saul. In 1 Samuel 15 ik red het zo wel. Ja. 1 Samuel 15 vers 12 om het even op te pakken. Midden in de geschiedenis van Saul. Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld. Saul is in Karmel gekomen. Dat is niet zo gek ver van Haifa en zo. En zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is doorgereisd naar Gilgal gegaan. Dat is heel typerend van Saul. Hij heeft een gedenkteken voor zichzelf opgericht. Het merkwaardige is dat een zoon van David, Absalom, dat later ook doet. Die heeft ook in het dal, dus vlakbij de Olijfberg, een gedenkteken voor zichzelf opgericht. En daar staat bij, omdat hij geen zoon had, heeft gewoon gedacht, nou als ik het niet doe, mijn kinderen doen het niet, want die redden dat niet. Dus die heeft het zelf gedaan. Maar het is natuurlijk pure hoogmoed om voor jezelf een gedenkteken op te richten. Nou, dan kunnen we dat heel mooi zeggen en ook mooi doen. En kunnen zeggen, nou, nee, dat kan natuurlijk nooit. Dit is te veel van het goede. Maar ondertussen zijn we wel zo dat we onszelf zo kunnen profileren, ook in de gemeente, in de kerk, dat het om onszelf gaat. En dat onze plek en onze inbreng wel de allerbelangrijkste is. En dat de rest er eigenlijk niet toe doet. Nou, dan ben je ook bezig met voor jezelf een gedenkteken op te richten. Mijn kerk, onze club, onze naam, mijn theorie, mijn uitleg, mijn activiteit, mijn werk voor de Heer. Het is zo dichtbij dat je bijna naast je schoenen staat van eigenwijzigheid. En natuurlijk zeg je dan niet dat je nog de bescheidenste bent. Ik hoorde een zendelingen uit Afrika, was in het zendingsveld geweest, zeggen. Ik was de nederigste van het hele team daar op dat zendingsveld. En ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op om u dat te zeggen. Zo zei ze het zelf. Dus je kunt de nederigste zijn terwijl je trots bent. Om het even aan ons te vertellen. Het is heel dichtbij. Die hoogmoed die zit bijna om de hoek. Saul deed dat. En dan zegt vers 22 van 1 Samuel 15. Maar Samuel zei tegen Saul, heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer. En dan komt die hele bijzondere tekst die u kent waarschijnlijk. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. En opmerkzaam zijn is beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, zegt Samuel tegen Saul, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd. Een vonnis over Saul zijn koningschap. En dat was omdat hij heel goed begon, nederig begon, aan het verderop hoogmoedig was, voor zichzelf een soort monument liet neerzetten. Maar bovendien zei hij, jullie moeten maar verder gaan en ik ga wel offeren. Terwijl de Heere had gezegd, je moet op Samuel wachten. Saul ging priesterdienst verrichten. Dat had hij niet moeten doen. Als Uzzia, veel later, behalve een goede koning, ook priesterdienst gaat verrichten, dan is hij milaats tot de dag van zijn dood toe. Als Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, bovenop het altaar staat en allerlei priesters aanstelt, dan gaat het niet goed. Dan is het de zonde van Jerobeam die Israël zondigen deed. Iedere keer wordt dat opnieuw gezegd. Saul deed het al. Saul wilde ook priester zijn. Hij was koning, maar hij wilde nu ook priester zijn. Dat is hoogmoed. Er is maar één koning priester uiteindelijk. En dat is de Heer Jezus. Priester koning. Waarvan Melchizedek een type is. Priester van God en koning van Salem. De ordening van Melchizedek. Daarom wordt het zo zwaar onderstreept in de brief aan de Hebreeën. Dat het eigenlijk niet kan. Goed. Saul is dus afgeschreven. En in die tijd komt David naar voren. En de Heere heeft in David een man naar zijn hart gevonden. En het is niet voor niets dat onze Heer Jezus iedere keer genoemd wordt de zonen Davids. Bethlehem. Het is prachtig om dat te zien. En nu ga ik met jullie naar hoofdstuk 16, 1 Samuel 16. Ik sla dus een stuk over, maar dat heb ik al verschillende keren genoemd bij die kersttoespraken en zo. Dus als u dat nog een keer zou willen naluisteren, dan kan het ook vast nog wel. Maar nu ga ik met jullie naar 1 Samuel 16 vers 14. De geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan, dat is best moeilijk hoor, dat ook een boze geest bij de Heere vandaan kan komen. Dat staat hier wel. Joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch een boze geest van God, zo noemen ze hem, een boze geest van God, jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren, die bij u in dienst zijn, zeggen, dat zij een man moeten zoeken die op de harp kan spelen, op de citer kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, kijk toch voor mij uit naar een man die goed citer spelen kan. En breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp of die citer spelen kan. Hij is een dapper held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heere is met hem. Saul stuurde bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul. En hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp of de citer nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Tot zover vanmorgen. Ik las dat uit de herziene Statenvertaling. Als u het niet helemaal kon volgen, rustig in uw eigen Bijbel lezen is ook goed. Ik heb geen pretenties dat deze beter zou zijn dan de andere. David komt bij Saul. Saul is verworpen. Hij was groter dan alle anderen. Stak een kop boven alle anderen uit, zegt de Bijbel. En hij is heel bijzonder. En hij is aanvankelijk ook bijzonder geraakt. Ik weet niet of je dat... In het begin was 1 Samuel 10 bijvoorbeeld nog een tekst. Ik dacht vers 5, maar dat weet ik niet meer zeker. Daarna zegt Samuel, zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen, en het zal gebeuren als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en citers bij zich en ze zijn aan het profeteren. Dan zal de geest van de Heer over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren en u zult in een ander mens veranderd worden. Dat is ook gebeurd. Saul is bij Samuel vandaan op een bijzondere wijze in aanraking gekomen met dat wat de Heer aan het doen was. Er was een hele groep profeten en Saul heeft zich bij die profeten gevoegd. Maar die profeten die kwamen dus hem tegemoet en die speelden al op citers. Dat heeft hem geraakt, dat kan niet anders. En nu Saul weet dat de Heer van hem geweken is, dat wist hij van de profetie van Samuel, maar dat wist hij ook van zichzelf, is hij bang geworden. Hij, die een moedig man was, die voorop liep, die strijdbaar was, die ook kon verslaan en dat ook heeft gedaan, aanvankelijk is nu bang. Je zou bijna zeggen, de brief aan de Hebreeën, die door angst voor de dood hun hele leven door aan de slavernij onderworpen zijn. Angst. Angst is niet van de Heer. Eigenlijk kwam het al naar voren in de zangdienst vanmorgen. Angst is dat wat mensen je gaan zeggen, of wat je jezelf inbeeldt, kan ook, of wat er echt is, waarvan je geen... waarvoor je geen medicatie hebt, geen medicijn hebt. Saul is bang. Angst. En ik wil geen algemene kreten alleen maar loslaten. Maar de hele wereld is bang. Ze hebben een ontzettend grote moed dat God moet, grote mond, dat God niet bestaat. En dat ze het allemaal zelf regelen en dat dood dood is. Maar dat is niet waar. Prediker 3, ik dacht vers 11, heeft ooit gezegd, Salomo dus, dat God de eeuwigheid of de eeuw in de mens gelegd heeft. Er zit ergens iets, middels de schepping, in ieder mens van het is met de dood niet afgelopen. De eeuwigheid, dan komt het. Dat heeft God in de mens gestopt. En ik denk dat het geweten van daaruit werkt. En dat mensen die die eeuw in hun hart, of de eeuwigheid in hun hart hebben, daardoor aangesproken worden. Niemand kan ontkennen dat er wat is. Dat zeggen ze ook allemaal. Maar die grote monden van vandaag, en die worden een beetje gevoed door conferenciers, die hebben een nog grotere mond. Sorry hoor, ik zou bijna het woord bek gebruiken, want zo hoort het dan ook in die taal. Gaat ontzettend ver. En door liederen die van alles zeggen, dus zangers of tekstdichters, die gaan ons allemaal vertellen dat God niet bestaat en dat jij eigenlijk God bent en dat jij de enige bent die nog een beetje goed is. En dat het met jou wel goed komt. En het merkwaardige is dat je in allerlei programma's soms hoort van er is iemand overleden en die kijkt dan van boven neer op je. Dat zeggen ze ook. Heel stom, God is dood, En dat is onzin. Maar die mensen die ervoor verleden zijn, die zijn dan ergens en die kijken van boven op ons neer. Ik hoorde dat gisteravond toevallig nog in een programma van de Tros of zo. Maakt niet uit hoor. Ik heb ook mooie dingen gehoord. Dat wordt dan zomaar gezegd. De mensen zijn heel krom in hun denken. Maar God heeft de eeuw in het hart van Saul gelegd. Hij weet drommels goed dat het niet zomaar afgelopen is. Daarom werd hij bang. Want de Heer was van hem geweken. Nou, als de Heer van je geweken is, dan wordt het tijd dat je bang wordt. Dan pas wordt het tijd dat je bang wordt. De angst voor de dood brengt je in een vorm van slavernij. Hebreeën 2:15. Ja, door angst van de dood hun hele leven door aan de slavernij onderworpen. Dan word je een soort slaaf van iets, van wie dan ook. Ja, van die tegenstander. Dat kan niet anders. Saul, nu ga ik het heel kort door de bocht zeggen, is een type van de Satan. Even slikken. Ik heb dat vaker gezegd hier. En het is ook echt niet voor het eerst. Het is ook niet een soort nieuw lichterij van mij. Het is een nieuwe gedachte zou zijn. Ik heb ooit een boekje in mijn handen gekregen van ene broeder Jennings. Sommigen hebben dat boekje misschien. En dat boekje heet gewoon Satan. Nou, dat intrigeerde mij. Ik wilde dat graag lezen. Ik heb het ook gelezen, doorgeworsteld, bestudeerd. En die doet dat, die broeder, aan de hand van het leven van Saul. Dus het hele gebeuren van Satan, wat hij doet en hoe hij is, aan het leven gekoppeld aan als illustratie. David, de gezalde van de Heer, is een beeld van de Heer Jezus. En je ziet ze hier in deze geschiedenissen bij elkaar komen. Saul, hoogmoedig, wat is het kenmerk van de Satan? Hoogmoed, zich verheffen, boven alles uit. Een kop groter. En hij was een kop groter. Hij was een beschuttende cherub. Buitengewoon intelligent. Bijzonder getalenteerd. Het is subliem wat je van de Satan leest. Het is niet zomaar iets. Het is echt heel veel. En dan hoogmoedig wordt dat de val. Hoogmoed. Daar komt het spreekwoord vandaan. Komt voor de val. Dat heb je hier. En Satan is daar een beeld van. En nu zie je in het leven van David, want daar ging onze serie over de komende tijd, dat hij op een moment dat de duivel al gevallen is, dat de geest van de Heere geweken is, dat er dan iemand komt die de geest van de Heere heeft, die hem aangreep, de geest van de Heere die hem stuurde en die hem gebruikte. Dat is David. En nu zie je in dat eerste stukje eigenlijk nou een hele bijzondere illustratie, vind ik. En daarom wou ik niet verder gaan vanmorgen met dat leven van David dan bij dit stukje blijven. Dat stukje van Saul is gedeprimeerd, heeft een depressiviteit over zich van je welste, is bang. En vandaag heb je daar een kliniek voor. In de dagen van koning Nebukadnezar van Babel hadden ze daar ook een kliniek voor. Dat was gewoon bij de koeien in het weiland droppen. En dan kon hij zich wel een klein beetje vermaken met die koetjes of zo. Nou, echt waar, want hij werd gewoon bij de beesten op het veld neergelegd. Van red je maar. Dat was de therapie toen. Vandaag hebben ze iets anders. En dan heb je van al natuurlijk plats spuiterij. Je kunt op alle mogelijke manieren je angst wegdrukken. En je ellende. Sorry hoor, niet iedereen is bang vanwege de dood of zo. Maar ook wel eens omdat er andere dingen zijn. Er zijn zoveel vormen van bangheid. Dus ik ga me niet aanvallen van ja, maar daarmee zeg je dus iets. Ik weet dat er gelovigen, oprechte kinderen van God, soms bang zijn voor bepaalde situaties. En niet meer weten hoe ze eruit moeten komen. En dan ben je blij dat er medicatie is. Dat je eventjes de druk van de ketel krijgt. Nou, toen was er geen medicatie. Maar het merkwaardige is dat je hier vindt dat Saul, die aanvankelijk de citerspelers heeft gezien, heeft meegekregen, heeft meegemaakt, weet je wel, toen hij begon, toen waren er ineens profeten die ook citers gingen bespelen, dat die citerspelers er toen waren, en of Saul nu een soort nostalgisch verlangen heeft gehad naar van hoe begon het ook alweer, hoe was het ook alweer, hoe was het toen ik begon, dat neem ik aan, dat het wel zo is. En als zijn dienaren zeggen, het is misschien wel goed dat er iemand komt die speelt voor u. Ik ga niet direct een hele rare kronkel even aanreiken. En dat is, in Openbaring 5 vindt u dat alle die op de troon van onze Heer Jezus staan, een citer hebben. Allemaal citerspelers zijn. Dus toen, bij Saul, toen hij begon, waren er een hele groep profeten en die ook citer speelden. Maar in Openbaring 5 is dat ook zo. Ze hadden elk een citer of elk een harp, het is maar hoe je het vertelt. En dan krijgt de Heer Jezus alle lof, alle eer, alle glorie, alle hulde die maar denkbaar is. Dat het prachtige stuk van Openbaring 5 aan hem die op de troon zit en het lam. En daar buigen de oudsten neer. Daar zeggen de levende wezens of de cherubijnen amen. Dat is Openbaring 5. Een prachtig stuk, citerspelers. Maar in hetzelfde Bijbelboek Openbaring vind je nog een keer, nog twee keer sprake van citer. Dat is, Dick citeerde ze pas op Openbaring 14 vers 2. Maar Openbaring 14 vers 1 is de Heer Jezus op de berg Sion met de citers. Daar wordt door citerspelers een lied gezongen. En dat lied was alleen maar bedoeld voor die het zouden kunnen pakken. Niet iedereen heeft dat lied gekend, maar sommigen wel. Toen mijn vader stierf, hij was dirigent van allerlei muziekverenigingen en ook zangverenigingen. Toen heeft de predikant, heel terecht vond ik heel mooi. Ik was niet helemaal met hem eens met de profetie, met de lijn van de profetie. Maar de inhoud was wel mooi. Hij die altijd anderen heeft geleerd om te zingen en om te musiceren, weet je, dat heeft hij gedaan. Was nu bij het gezelschap die geleerd kregen, die een lied aangeleerd kregen. Dus die combinatie, dat vond ik prachtig. Dat vond ik een vondst van deze voorganger. Prachtig. Maar er zijn citerspelers. En dan is de Heer Jezus daar met die 144.000 op de berg Sion. Daar is even aan gerefereerd vanmorgen. Maar er komt nog iets voor van citerspelers. En dat is Openbaring 18. Als het Babel, de grote stad, de grote hoer, weet je wel, gevallen is het grote Babylon. En er zal nooit meer in u gehoord worden het geluid van, als eerste genoemd, citerspelers. Dat is dan voorbij. Er komt een moment dat voor Babel en alles wat daarbij hoort, het citerspelen afgelopen is. Het is echt over. Citerspelen heeft iets bijzonders. Dat blijkt. Als Elisa, nog een voorbeeld, wat later in de tijd dan dit wat we hier hebben, geroepen wordt om een woord van de Heer door te geven in het midden van de Oekraïense kwestie, zal ik maar zeggen, van grote, grote ellende en toestand, dan zegt hij, breng me eerst een citerspeler. Hij zegt, ik kan niet zomaar iets zeggen. Hij vraagt om een muzikant, hij vraagt om een citerspeler. Roep ik wel eens tegen iemand die speelt, je bent voor ons, ben je nu een citerspeler. Je bent nu degene die een lied wil aanheffen. Dat is mooi, dat je dat kunt en mag. En terwijl de citerspeler speelde, 2 Koningen 3, kwam het woord van de Heer over Elisa en de Heer had een profetisch vergezicht voor hem. Nu komt David, de gezalfde van de Heere, aan het hof van Saul, de verworpene van de Heere. En nu wil ik het eigenlijk zo zeggen, dat we eens een keer moeten realiseren dat onze plek, onze taak, onze opdracht misschien wel is om daar waar de duivel heerst, hij weet dat hij verloren heeft hoor. Hij weet dat hij overwonnen is. Hij weet ook dat hij korte tijd heeft. Hij weet drommels goed dat de Heer Jezus de overwinnaar is. Wat zeggen de demonen soms, weet je wel, in de tijd van de Heer Jezus? Ja, u bent de gezalfde. Ze weten het. En pijnig ons niet voor de tijd, zeggen ze. Ze weten het. Het gaat komen, het gaat gebeuren. De duivel en al zijn macht is overwonnen door onze Heer Jezus, door de gezalfde des Heren, door de krijgsman, mag ik de taal van nu, en door de dappere held, door die strijdbare man die ter zake kundig is, door iemand die knap van gestalte is, die buitengewoon mooi is. Hoe mooi is de Heer Jezus, schoonste Heer Jezus, weet je dat prachtige lied, wat bent u mooi. Hij weet het, de duivel weet het, dat hij overwonnen is. Door wie? Door de Heer Jezus, dat weet hij. Hij weet dat hij verslagen is. Alleen hij doet hele rare stuiptrekkingen. En hij probeert op het allerlaatst zoveel mogelijk mensen mee te slepen naar de plek waar hij komt. Namelijk de duisternis. En nu zijn wij hier op aarde. De duivel is nog steeds de vorst van de duisternis. Hij regeert. Ik weet niet of je moeite hebt om dat te zeggen. Vanmorgen werd het ook al gezegd. Nou, als ik denk aan IS, weet je wel, of ISIS, een paar maanden terug was er nog ISIS, verandert wel eens een beetje. Maar dan denk ik, dat is de koning uit het noorden. Weet u, we hebben altijd geleerd dat de koning uit het noorden, de koning van het noorden, komt uit Syrië of Assyrië. Dus Assyrië is Nineveh, dus Noord-Koerdistan, weet je wel, het noordstukje van Irak. Van daaruit komt het onheil uit het noorden, de koning van het noorden. Iemand, dat was die Antiochus Epiphanes, dat was de koning van het noorden. Die streed met de koning van het zuiden. Er zijn talloze aanknopingspunten in de Bijbel, in het boek Daniel, maar ook in het boek Ezechiël, dat de koning uit het noorden. Nou, ISIS is nu exact wat er gebeurt. Niemand had dat voor mogelijk gehouden, een jaar terug. Dat zij en in Syrië en in Noord-Irak de baas zouden zijn. En nu komen ze opzetten. En de hele wereld is plat. De hele wereld is helemaal kaduuk. En die zeggen allemaal, hoe moet het dan? Nou, Obama is van zijn slag geraakt. Legt geen ei meer, zegt men. Het mentaal even. Maar dat is ook zo. Hij weet niet precies wat hij moet. En Europa, ja, die mag zich er niet mee bemoeien. Want ja, Irak hoort niet bij. En Koerdistan, dat hoort niet bij de NATO. Nou, dat is een mooi excuus. Dan ben je er ook weer af. En zo ga je maar door. Het is complete chaos. Dat is onze tijd. We zitten daar middenin. En dat moet toch iets van een knop laten omgaan in je gedachten. Van, ja, maar dit is eindtijd. Dit is eindtijd. We zitten daar middenin. En die duivel die gaat nog één keer op het allerlaatste, het laatste van zijn bestaan en zijn invloed gebruiken om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren in de ondergang. Want dat doet hij. Mensen meesleuren naar de ondergang. Zo is de duivel. Waarom zou hij anders Eva verleid hebben? Nou, als je daarvan eet, dan zul je als God zijn. Hij zei er niet bij dat hij dat zelf ook gedaan had en dat er zijn ondergang zou worden. Dat heeft hij niet gezegd. Maar Eva heeft wel gegeten en Adam heeft ook gegeten. Even los van of Adam dat bewust of niet bewust gedaan heeft, dat tot daaraan toe. Maar feit is dat het wel allemaal gebeurde. De Satan heerst. En wij zijn hier. En als je de Heer Jezus kent, ik ga ervan uit dat dat echt zo is. Ik kan niet in je hart, ik hoef ook niet, ik ben de boekhouder van de Heere God niet. En ik heb ook geen pijlstok waardoor ik kan peilen of het bij jou wel goed zit, ja of nee. Ik was met de auto bij de APK en ik mocht erbij staan dat de remolie gepeild werd en de versnellingsbakolie moest gepeild worden. En, nou, de gewone olie moest. Nou, ja, overal een aparte pijlstok voor, maar maakt niet uit. Er zijn apparaatjes voor en zo. En toen dacht ik, nou is er bij mij ook iets te peilen? En kun je bij elkaar? Nee, ik kan niet bij jou peilen. Ik heb daar geen gereedschap voor. En toch, als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, ben je een gezalfde van de Heer. Ben je een geweldig gezegend iemand. Ben je zo bevoorrecht dat God jou bijzonder vindt en dat Hij jou bij zich wil, dat Hij jou niet alleen duldt in het huis van de Vader, want dat kan ik me nog een beetje voorstellen, nou, Hij gedoogt het dat ik daar ben. Zoals het bij de politiek zo is, dat er ook gedoogbeleid is. Weet je wel? Er zitten niet in het kabinet, die lui, hè? Die drie partijen, maar ze gedogen wel die andere paar. God gedoogt je daar niet, Hij duldt je daar niet. Hij heeft graag dat je daar bent. En is het wat fijn dat je er bent. Ik wil je vader zijn. En jij mag mijn dochter zijn. Je mag mijn zoon zijn. Taal uit de Bijbel. Hij is zo bijzonder dat jij gezalfd bent. Bedoeld bent voor het koningschap. Hoort u het? U en ik, wij bedoeld om een koninklijk priesterschap te vormen. En om met Christus te regeren. Met hem te zijn in glorie en in heerlijkheid. Jij bent een super gezegend mens als je gelooft in de Heer Jezus. Moet ik daar ook wat voor doen? Nee. Ja, dat willen we allemaal. Dat willen we allemaal wel eens eventjes laten zien dat we toch beter zijn dan die mensen die 20 jaar eerder leven dan wij of zo. We hebben allemaal dit streberige in ons. En dat komt iedere keer weer om het hoekje kijken. Iedere keer komt er werkheiliging bij. Dan moet je er ook wat voor doen. Nou, soms is dat wat extra geven in de collecte. Ja, je moet er wel wat voor doen. Want als je in de hemel moet, ja, dan moet je er wel wat voor doen. Of een bepaald stukje kleding. Je moet wel. Ik had vanmorgen, ik stond in twijfel, zal ik een stropdas aandoen? Ja, nou, nee, ik heb het niet gedaan. Nee. Ja, je moet er wel wat voor doen, hè? Je moet wel een stropdas aandoen. Nee, maar die werkheiliging zit ons in het bloed. We moeten er altijd wat voor doen. We moeten zo lopen, zo reageren, zoveel bijbelteksten, dit soort liederen zingen, deze vertaling gebruiken. Kortom, dit soort taalgebruik hoort bij die en die, bij die en die club. Werkheiliging. Altijd, altijd hetzelfde. Stop daar eens mee. Stop eens mee. Je kunt er niks voor doen. Toen je tot bekering kwam, was je dood in misdaden en in zonde. Dus je kon je niet eens verroeren. Je kon niet eens wat. Je kon niet eens iets. En toen is de Heilige Geest aan jou gaan werken. En vanaf dat moment is de Heilige Geest zover gekomen dat je je kon bekeren. Dat heb je niet zelf gedaan. Uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Je bent heel uniek. En als het om de hemel gaat, dan zegt de Heer Jezus, ik zal ervoor zorgen dat je daar waar ik ben, vlekkeloos, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, aankomt. Hij zorgt ervoor dat je daar aankomt. Niet jij. Niet omdat je zo mooi basgitaar kunt spelen, George. Hij doet het. Je mag spelen voor hem, dat bedoel ik niet. We mogen, en zo hebben we allemaal onze taken, onze kwaliteiten. Maar we komen daar omdat hij ervoor zorgt. We hoeven niks te doen. Nou, daar word je stil van. Alle angst is weg. Dus ik hoef me niet zelf op te knappen? Nee. Moet ik niet zelf mijn tanden poetsen, mijn haren gaan verzorgen? Nee. Moet ik niet zelf een eindje in die richting gaan lopen alvast? Nee. De Heer doet het, hij doet het, hij komt je halen en hij verandert je in een ondeelbaar ogenblik. In een punt destijds verandert je in een, sst, je bent bij hem. Dat doet de Heer. Maar je bent wel hier nu. En nu wil ik dit proberen te zeggen, en dat is mijn insteek van vanmorgen. Eigenlijk heeft de Heer je een citer gegeven. Ja, ik weet dat je zegt, nou, er zijn maar een paar die misschien zo'n citer kunnen bespelen. Ik kan het ook niet. Ik kon een beetje saxofoon spelen vroeger, maar dat ben ik waarschijnlijk nu ook verleerd. Maar ik heb het heel lang al niet meer gedaan. Maar goed. Wat dan? Nu kom je in de hemel. En dan staan al die mensen rondom de troon van de Heer Jezus. Elk met een citer. Oh, daar hebben ze natuurlijk eerst de muziekschool even gedaan. De hemelse muziekschool. Ja, dat is een blauw gebouw. Natuurlijk hemelsblauw. Dus dat is. Daar gebeurt dat. Dan geeft de baas les. Zou het zo gaan? Zouden we daarna muziekles krijgen om citer te leren spelen? Nou, iedereen veronderstelt, nou, dat zal wel niet. Dat zat er al in. Ja, dat zat er al in, ja. Nee, we hadden nog niet geoefend. Maar ik had ook niet zo'n instrumentje gekocht. Ik ben blij dat er geen saxofoons genoemd zijn daar, in Openbaring 5. Want dat is wel, ik vind het mooi muziek hoor, dus even los van dat prachtige instrument. Maar daar kun je niet tegelijkertijd zingen en muziceren. Maar bij je ziet er wel, hè? Dus dat heeft iets, hè? Je kunt en muziceren en zingen op hetzelfde moment. Dat heb je straks. Maar nu zal ik het voorzichtig zeggen. Dit heb je nu ook. En daar wil ik naartoe, want wij zijn hier op het terrein waar de vorst van deze duisternis regeert en die is bang, die is doodsbenauwd. En waarom is de duivel hier zo bang voor zingen? Nou, misschien wel omdat dat hem zelf ontmaskert. Daar kan hij niet tegen. En waarom gaat de duivel dan zelf muzieksoorten ontwikkelen? Nou, die zo hard zijn dat je jezelf niet meer hoort en dat je ook niet meer hoort wat hij wel of niet kan. Ik wil proberen mijn gevoelens. Ik weet dat het gevaarlijk is, want de een zegt, ja, maar mag je dan geen drumstel in de kerk? Nou, van mij mag het. Maar daar zit ik dus niet mee. Begrijp je alsjeblieft mij niet verkeerd. Toen de profeet Elia bang was voor Izebel en wegvluchtte, toen kwam hij uiteindelijk via een tocht door de woestijn bij de berg, Gods bij de berg Horeb. Waar ooit Mozes in die rotsholte had gestaan, daar stond Elia later. Zelfde rotsholte. Stel ik maar vast. In ieder geval dat gebergte. En daar heeft hij gewacht op het zien van de Heere. En dat was eerst onweer. Daarin was de Heere niet. Toen een aardbeving, daar was de Heere ook niet. Toen een enorme krachtige wind, daar was de Heere ook niet. En toen, uw vertaling, het zuizen van een zachte koelte. Mendelssohn Bartholdy, daar weet ik niet zoveel van, maar ik weet wel dat het een Jood is, dat het een gelovige was die prachtige muziek heeft gemaakt. En die Mendelssohn Bartholdy heeft een oratorium Elias gemaakt, dus over Elia. En die heeft daar, op dat punt van toen kwamen die klanken, vertaald. Toen de engelen zachtjes zongen. Dus het zuizen van een zachte koelte in jouw Bijbel is daar vertaald met toen zongen de engelen heel zachtjes. Het tokkelen van de harp. Ik denk dat het dat is. Maar mag je dan nooit een keer voluit gaan zingen? Jawel. Maar wees nu eens je bewust dat de duivel ook alternatieven heeft. Hoe komt het toch dat er vandaag zoveel herrie is in de muziek? Als je stil in Overberg zit en het is doodstil, je hoort helemaal niks. En er komt een auto voorbij en die heeft toevallig het raam openstaan. En heeft dus nummer 1 van de hitlijst, hoe heet zo'n ding, opstaan. Nou, de ramen trillen, de hele auto trilt al. Waarschijnlijk omdat het ook niet zo goed uitgebalanceerd was. Maar alles trilt. En wij trillen ook van ellende en worden bijna boos. Als de mensen achter je zitten of een beetje verder weg en die doen de ramen open en die gaan het eventjes goed laten horen met een enorme beat van, ja, daar word je bijna humeurig van. Ik wil geen decibelfreak zijn, dat wil ik niet. Ik wil wel zeggen, er is iets teers.
Daar ben ik zeker. Daar ben ik heel zeker van geworden. In de loop, mijn vader was dus muzikus, seksopas. Dat is me een beetje met de paplepel ingegeven. Er is iets teers in de muziek. Iets bijzonders. Iets unieks. En daarom heb je straks een sitar. Nou, niet om daarop te rammen. En net zo hard als je kunt. Dan hoor je de buurman niet meer. Maar de heer wil jou horen. En de buurman wil hij ook graag horen. Die naast je staat.
Sitars.
David kwam daar bij die man die bezeten was, althans momenten had, bevliegingen had, dat hij niet meer wist wat hij deed en bang was om daar te tokkelen. Dat verhaal gaat verder, dat David zelfs een speer naar zich toe gegooid krijgt. Die man die wordt dus ook boos, snap ik, want dit is niet te verdragen voor mensen die in de sfeer van de duisternis zitten. Die kunnen dat niet hebben. Maar probeer nu eens te verplaatsen, jezelf te verplaatsen, dat jij hier bent als een citerspeler. Hoe is jullie gemeente? Ach, heel muzikaal hoor. Ja, we zijn allemaal citerspelers. Oh ja. Nou ja, zeg dat maar eens tegen de buurman. En dan denkt hij van die mensen zijn gek, die hebben een kroonkop. Die deugen niet. Maar zo ligt het wel. Ik wil nog iets zeggen.
Ik weet niet of je de geschiedenis van Salomo ooit, dat is ook een apart onderwerp, maar bestudeerd hebt. In de tijd van Salomo kwamen er van heinde en ver geschenken. Koningen en zo, die koningin van Sheba kwam toen ook. Maar van heinde en ver kwamen er mensen met geschenken. En één van de geschenken, en dat viel me vroeger op, en dat viel me eigenlijk op omdat het in verschillende vertalingen verschillend staat. Almugim hout. Andere bijbelboek zegt algemim hout. Dus waarschijnlijk een overschrijfhout of zo. Almugim hout of algemim hout. In elk geval een hele bijzondere houtsoort. Brachten ze mee als geschenk. En Salomo maakte van dat materiaal, van die houtsoort, trappen voor het huis van de Heere. Daarmee kwam je hoger op. Trappen ook voor de paleis van de koning. Daar kon je omhoog komen. En gebruikte dit om citrus van te maken. Staat in de Bijbel. Er komt een tijd dat er kostbaar materiaal wordt aangeraden om citrus van te maken. Dat is de toekomst. Hè? Salomo, duizend jaar rijk. De toekomst, de schittering. Al die beelden die vallen daar bij hem samen. En hier is het David die als zoon van Itai een bijzondere bediening heeft. Namelijk om te tochten. Welke bediening heb jij? Nou, naast het feit dat je misschien hand en voet mag zijn voor die. En misschien wel sturing, gaven hebben. Dus om aan te sturen, om leiding te geven. Of om met kinderen iets te doen. Of met volwassenen iets te doen. Misschien pastorale taken. Misschien uitlegtaken. Je mag tochten. Op het terrein van de tegenstander. En wat betekent dat? Nou, dat we nu al gaan zingen voor hem die de koning is, die de gezalfde van de Heer. Dat betekent het. Ik wou gewoon een enorme vette streep zetten onder lofprijzing. Zangdienst. Hoe lang? Laat me los. Maar zangdienst. Eer brengen, hulde brengen aan de Heer Jezus. Mijn moeder in het geloof zei vroeger al, als we zingen, dan heeft de duivel de idee dat hij weg moet. Zoiets werd vroeger al gezegd. Zo van, ja, dat hoort niet bij hem. Bidden is hij ook bang voor, maar zingen, daar is hij ook bang voor. En misschien is dat wel zo. In elk geval, deze geschiedenis hebben wij in onze Bijbel. Op het moment dat Saul weet dat de geest van de Heer weg is en dat er een boze geest zijn intrek heeft genomen, en hij bang wordt, is er iemand met een oplossing. Dat is iemand die tokkelt. Die ziet het speel. En jij en ik zijn nu aan de beurt. En of dat nu bij de buurvrouw is of bij de collega is, het gaat niet om dat je dan ineens een liedje gaat zingen. Maar als de Bijbel tegen ons zegt, spreekt tot elkaar in geestelijke liederen, psalmen en lofzangen, dus stil, Efeze 5. Dan moet dat iets zeggen. Ik weet wel dat je dan niet kunt zeggen, nou, als ik bij de broeder A en zuster B op bezoek kom, dan begin ik alvast maar een lied te zingen. Ja, dat liefst natuurlijk 782, dat ken ik ook niet. Ik weet niet eens of het bestaat, maar ver in de 700 van de opwekking. Nou, dat is allemaal nog onbekend, we zijn aan het leren. Maar dat bedoel ik niet. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het de bedoeling is dat er ergens een snaar geraakt wordt bij de ander. Van het gaat over de toekomst, het gaat over de Heer Jezus, het gaat over hem, de gezalfde. En nu zijn wij gezalfd. U hebt de zalving van de Heilige, 1 Johannes 1. U hebt die zalving. En dan, nou dan maar toch wel, dan maar iets laten proeven van wat we straks zullen laten horen. Iets van de toekomst. Hij regeert. Hij regeert. Hij is in de troon. Hij is alles. Alle engelen buigen voor hem. En ook wij buigen voor hem. Alles buigt voor hem. Dat is echt in dit hele kleine stukje van David bij Saul terug te vinden. En ik vond het daarom de moeite waard om daar een apart hoofdstukje van te maken. Niet om allerlei andere dingen, maar dit punt. Op het moment dat er hier een vorst is, dat was Saul nog toen, die nog steeds regeerde, maar waarvan de geest des Heren geweken was, op het moment is daar de gezalfde van de Heren, David was inmiddels gezalfd door Samuel. Hij had die oliekruik leeggegoten gekregen over zijn hoofd. En die wordt daar neergezet. En jij ook. En ik ook. En dan gaat het niet om dat ik moet uitmaken wie nu Saul is. Ik moet alleen maar zeggen, het wordt toch tijd dat ik mijn muzikale gaven voor hem ga aanwenden. En nu ga zingen voor hem. Zingen voor de Heer. Ik hoop dat u